Wist je dat de Toraja-mensen in Sulawesi, Indonesië, het ritueel Manene uitvoeren? Hierbij worden overleden familieleden jaarlijks in augustus opgegraven, schoongemaakt en opnieuw gekleed. Waarna ze in een processie door het dorp worden gedragen en er zelfs familieportretten worden gemaakt. Dit ritueel eert de overledenen en houdt hun herinnering levend. Dit is Dood gaan we allemaal, de podcast, want dood gaan we allemaal. Welkom bij deze nieuwe aflevering. En ik zit hier natuurlijk aan tafel met Aisha en Ide.
Ja, de tweede aflevering alweer. Yay! Ik heb er zin in.
Ja, want, ik ook.
Ja, wij praten natuurlijk heel veel over de dood, over afscheid nemen, maar ook over onze eigen uitvaart. En ik denk dat het zo belangrijk is om dit te blijven doen. En ik denk dat deze podcast daar heel erg aan gaat bijdragen, dat we dit met z'n allen blijven bespreken.
Ja, zeker. Wat je zegt, voor ons is het heel normaal en toch ook wel heel bijzonder. En we merken ook dat andere mensen het ook wel heel bijzonder vinden. Die zijn nieuwsgierig van wat gebeurt er allemaal, wat kan er allemaal. Ja, en dat maakt dat het iets heel moois is om te blijven doen.
Zeker.
En bij dood hoort natuurlijk ook het leven en het leven vieren. En we zitten hier natuurlijk terwijl jij vandaag je tinnen huwelijk viert, Aisha.
Yes, ja, dankjewel. Ja, met Peter, mijn grote liefde. 10 jaar getrouwd, wel langer samen. Maar 17 juli was trouwens ook wel heel bijzonder. Als je het hebt over de dood tijdens een bruiloft. Want het is natuurlijk ook de dag dat de MH17 neergestort is. Dus dat hoorden wij later op ons huwelijk. Wat natuurlijk wel een heel raar randje gaf. Want je bent aan het vieren. Het weer was ook heel mooi. En tegelijkertijd weet je dat er zoveel Nederlanders ook zijn omgekomen. Dat er een verschrikkelijk ongeluk heeft plaatsgevonden.
Afschuwelijk ongeval. Ik denk dat het ook een heel goed onderwerp is om een keer aan te halen. Om dit een keer te bespreken, MH17.
Absoluut. Ja, dat denk ik ook. Zeker, ja.
Maar voor deze aflevering niet MH17, maar de uitvaart van Prins Frizo. Die gaan we uitvoerig bespreken. Zullen we ook weer een nummer bespreken voor de playlist. Dit keer Dat ik je mis van Maaike Oudboter. En daarnaast gaan we het hebben over de koffiekamer en alles wat daar mogelijk en wellicht niet mogelijk is. En we hebben ook de eerste luisteraarsvraag ontvangen op Ides Instagram kanaal. En dat is: hoeveel tijd heb je om een uitvaart te regelen? Maar allereerst de uitvaart van Prins Frizo.
Jazeker, Prins Frizo. Ofwel voluit Johan Frizo, Bernard Christian David van Oranje-Nassau van Amsberg. Hij werd geboren op 25 september 1968 en hij was de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Klaus en de jongere broer van koning Willem-Alexander. Hij had een succesvolle carrière in het bedrijfsleven en trad in 2004 in het huwelijk met Mabel Wisse-Smit. Dit huwelijk veroorzaakte controverse omdat het paar verzuimde volledig een openheid te geven over Mabels eerdere relatie met een crimineel. Hierdoor besloot de Nederlandse regering geen toestemming te geven voor het huwelijk, wat betekende dat prins Frizo zijn recht op de troon verloor. In februari 2012 raakte prins Frizo ernstig gewond bij een ski-ongeluk in Lech, Oostenrijk, waarbij hij onder een lawine terechtkwam. Hij lag daarna in coma voor 1,5 jaar en overleed op 12 augustus 2013 aan de complicaties als gevolg van dit ongeluk.
Ja. En wat weten wij over zijn uitvaart? Of zijn we te weten gekomen over zijn uitvaart?
Ik moet zeggen, er is niet ontzettend veel beschreven. Ik heb wel wat feitjes kunnen achterhalen. Waaronder dat hij is natuurlijk overleden op 12 augustus op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Daar is hij niet gebleven, want na zijn overlijden is hij overgebracht naar kasteel Drakenstein. Voor dus de opbaring waar ook zijn familie en vrienden hem konden bezoeken. En het was eigenlijk heel besloten. Ja, er werd helemaal niemand van, en werd ook niet heel groot en met het land gedeeld. Sterker nog, er werd bijna niks gedeeld over zijn daadwerkelijke uitvaart, maar ook de plannen voor zijn afscheidsceremonie.
Nou ja, het verbaast me eigenlijk ook niet, want hij leidde een vrij teruggetrokken leven. Hij vond het niet super leuk om in de aandacht te staan. Dus ik kan me ook voorstellen dat de familie dan kiest van, nou, dan gaan we ook niet zo'n publiekelijke uitvaart organiseren. En hij was natuurlijk geen lid meer van het koninklijk huis, natuurlijk wel van een koninklijke familie. Ja. Dus een staatsbegrafenis en alles wat daarbij komt kijken, dat gold voor hem sowieso niet. En volgens mij kon Beatrix vanuit haar raampje kan ze ook naar zijn graf kijken.
Ja, klopt. Dus hè, Drakenstein is voor de familie natuurlijk sowieso een plek met ontzettende mooie herinneringen. Veel sentiment, veel positieve herinneringen. En ik meen ook te hebben gelezen dat Friso opgegroeid is, hè, in deze buurt. Dus hij is natuurlijk ook bekend in deze omgeving, Lage Vuurse. Londen, wat is nou ook, er is iets met Londen.
Ja, Friso was een vrij intelligente man. En naast dat hij lucht- en ruimtevaarttechniek had gestudeerd, is hij ook econoom, was hij. En had heel veel verstand van beleggingen. Hij adviseerde zijn moeder en andere familieleden ook bij financiële beslissingen. En Londen is best wel eigenlijk het financiële hart van Europa. Ja. Dus hij woonde daar inderdaad met Mabel en Luana en Zaria in Londen. Ja. En daar is hij ook vlak nadat hij dus vanuit Innsbruck is hij ook naar Londen gevlogen. Want het reizen was best natuurlijk wel intensief. Dus zij woonde in Londen. En wat ik bijzonder vind eigenlijk, dat hij dus later wel naar Nederland is verhuisd. Terwijl dat gezin, hè, Mabel met haar kinderen, woont nog in Londen.
Klopt.
Dus dan ben ik ook benieuwd, hoe is dan die keuze gemaakt om hem niet in Londen te begraven?
Of is het toen misschien al, was het misschien al duidelijk toen dat hij dit niet zou gaan overleven? De vraag is natuurlijk, wat is naar buiten gebracht? Hoe was zijn daadwerkelijke toestand op dat moment? En misschien is er toen al voor gekozen om hem naar Nederland te brengen. Met het oog ook op zijn uitvaart.
Want hij heeft ruim een jaar in coma.
Anderhalf jaar. En een maand nadat hij overgevlogen is naar Nederland, is hij overleden.
Ja.
En dus je zou inderdaad vermoeden van, voelden ze al wat aankomen dat het zou gebeuren. Aan de andere kant waren ze ook allemaal met vakantie. Beatrix was er niet, Willem-Alexander met
Maxima. In Griekenland.
Dus dat doe je natuurlijk niet als je weet dat je afscheid moet gaan nemen. Dus ik denk dat het ook nog wel vrij onverwachts
is gebeurd. Geweest.
Ja.
Er zal ongetwijfeld een draaiboek hebben gelegen. Dat er natuurlijk voor de koninklijke familie zijn allerlei protocollen waar men rekening mee moet houden. Dus ik denk dat er ongetwijfeld iets heeft gelegen van, goh, wat te doen als hij komt te overlijden. Was je verrast dat er dus werd gekozen voor deze setting? Zeg maar, dus die informele setting?
Verrast om in de zin van dat het klein en
wat precies sober. Dat hele informele, kleine.
Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik heb ook wel gezien dat de reacties van het Nederlandse volk ook niet heel erg emotioneel waren.
Nee.
Dat vond ik ook wel heel bijzonder, want het is natuurlijk afschuwelijk als je je kind verliest, maar mensen waren eigenlijk vrij neutraal en we wisten ook weinig van hem eigenlijk. Mm. Hè?
Heel erg op de achtergrond.
Heel erg op de achtergrond, ja. En door Mabel Wisse-Smit is hij natuurlijk wel heeft hij wat aandacht gekregen.
Ja.
Heeft ook wel zijn excuus aangeboden.
Ja.
En het achterhouden van informatie is natuurlijk ook op een ander moment langsgekomen, toen zij Wikipedia hadden aangepast. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
Nee, dat ken ik niet.
Ja, nee, ze hebben op een gegeven moment, kijk, Wikipedia is natuurlijk een openbaar,
forum eigenlijk.
Bijna, iedereen kan alle gegevens aanpassen. Hebben zij dus gedaan. Ik weet niet wat ze hebben aangepast, maar het is getraceerd dat het vanuit een koninklijke residentie is gebeurd. En dat hebben zij dus gedaan. Dus ja, ik weet niet wat de beweegredenen waren geweest, maar ja, ze leiden wel een vrij teruggetrokken leven en dat reflecteert die uitvaart ook.
En ook misschien wel door, omdat hij zijn plaats van de troon moest afstaan eigenlijk. Hè. Dus dat hij zoiets had van, joh, ik houd me meer op de achtergrond. Ik heb mijn leven in Engeland en dat is mijn leven.
Het is ook wel mooi eigenlijk, want hij heeft voor de liefde gekozen. Hè?
Hij heeft voor de liefde gekozen,
ja. En Mabel was echt ook wel geliefd nog steeds bij Beatrix. Zij heeft ook al omschreven dat ze in Mabel een hele fijne, lieve schoondochter gehad. En zij is ook altijd betrokken gebleven bij Nederlandse familiebijeenkomsten. Woont ook, naast dat ze in Londen woont, heeft ze een huis aan de Loosdrechtse Plassen. Dus zij is echt wel nog steeds een warm onderdeel van
de familie.
Van de familie.
Maar dus geen grote staatsbegrafenis?
Nee, zeker niet.
100 gasten las ik.
Ja, klopt.
Wat weten we verder over de invulling van de ceremonie?
Nou, de Stulpkerk in Lage Vuurse, gemeente Baarn. In de Stulpkerk was dus de afscheidsdienst. De afscheidsdienst van Prins Friso. Als je zei het al, het gelegen tegenover het paleis, het kasteel van kasteel Drakenstein, waar Beatrix tegenwoordig ook woont. Op de dag van de begrafenis van Friso stond de hele familie En de beste vrienden, dus een gezelschap van een man of 100, stonden de rouwauto op te wachten. De zwarte rouwauto die is vertrokken vanuit Drakenstein. Een heel kort ritje gemaakt, dus naar de begraafplaatsen. En daar werd de wagen opgewacht door de hele stoet. En is hij ook, het vond ik wel heel mooi om te lezen, dat hij werd gedragen de kerk in. En ook later vanuit de kerk naar het graf. Door zijn broers, Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, prins Constantijn en ook vier vrienden van Friso. Dus die hebben met z'n zessen hem gedragen.
Waaronder degene die ook natuurlijk bij het ski-ongeluk betrokken was.
Ja, de eigenaar.
Die daarbij was, die heeft hem ook geschouderd, zeg maar.
Zijn jeugdvriend die het heeft overleefd, inderdaad, hij was bij hem.
Ja, ja mooi hè?
Ja, hij kende hem eigenlijk al vanaf zijn jeugd.
Florian Moosbrugger.
Ja, precies.
Een van die vrienden inderdaad.
Ja. En ja, wel heel erg bijzonder hoe dat...
Als je zoiets overleeft en je moet je beste vriend eigenlijk begraven, dat is natuurlijk heel verdrietig.
Ja. Wat ik ook heel mooi vond, want er zijn dus wel beelden terug te vinden als je kijkt op YouTube. Ondanks dat alles in een besloten kring heeft plaatsgevonden, zijn er opnames gemaakt. En die zijn in de avond van het dag van de uitvaart, zijn die door de AIVD vrijgegeven. Dus zo heb je toch een beetje een idee hoe die invulling van de ceremonie eruit heeft gezien. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, en die beelden die zijn gewoon gemaakt door media die in de buurt waren. Je ziet op een gegeven moment de stoet aankomen. En dan loopt Beatrix loopt er voorop met Mabel en de dochters Luana en Saria. Gevolgd door familie, alle vrienden. En ze lopen eigenlijk gezamenlijk de kerk in. En wat ik heel mooi vond, is dat iedereen in het zwart was gestoken. Behalve de prinsesjes en ook de twee dochters en de prins. Het kleine prinsje, maar allemaal in het wit. Heel mooi gezicht. Wat heel mooi beeld.
Was heel mooi, ja. Eloïse en de rest inderdaad, die andere kleuren aan.
En de meisjes
aan.
Van koning Willem-Alexander, inderdaad de drie meiden, in het wit gestoken.
Ja.
En wat ik heel mooi vond om te zien, ook van de beelden van de kerk, is dat eigenlijk er was gekozen voor één kleur bloemen. Alles wit.
Wit, ja.
En dat is een hele donkere kist. Ik kan niet goed zien of het nou een donkerblauw of een beetje een zwarte kist. Heel donker.
Het leek zwart, maar jij zei later, misschien is het wel donkerblauw. Dat zou misschien ook...
Ja, ik ken dit model kist, maar ik ken hem alleen als een donkerblauwe uitvoering. Dus het kan ook best zijn dat hij voor de gelegenheid zwart is
Royal
gemaakt.
Blue.
Ja? Maar ik zou ook denken Royal Blue.
Zou kunnen.
Ja, prachtige kist. Prachtige formele setting eigenlijk wel. Hè. Heel klassiek, zo met een hele kerk gevuld met mensen in het zwart. Een dominee die de diensten heeft geleid. Dominee Karel Terlinder. Een bekende van de familie. Een hele bekende van de familie. Want hij heeft ook andere koninklijke uitvaarten begeleid. En is een familievriend.
Ja. Heeft hij ook niet het huwelijk voltrokken?
En inderdaad ook het huwelijk. Ja.
Ja,
dus voor koninklijke gelegenheden heeft Karel Terlinder veel voor de koninklijke familie betekend. Ja, en daarnaast was er ook live muziek. Maaike Alboter, Dat ik je mis. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. En ik vond het mooi te lezen dat ook theoloog en dichter en ook wederom een familievriend, Huub Oosterhuis, de vader van, een gedicht heeft voorgedragen, maar ook het lied wat hij heeft geschreven, Licht dat ons aanstoot, werd gezongen door een koor. Mooie beelden, die zijn allemaal terug te kijken, dus ook via YouTube. Zou ik zeker doen.
Ja, zeker een aanrader, ja. Wat viel verder nog meer op tijdens de uitvaart? Want ik vond het wel opmerkelijk. Hun jonge dochtertjes, hoe oud waren ze toen? Kleine meiden, 7?
7, 8.
Zoiets?
Ja, 7, 8.
8, ja. Zijn een jaar zitten tussen.
Ja.
Wat voor rol hebben zij gespeeld tijdens de uitvaart? Of?
Ja, de beelden die we kunnen zien, laat eigenlijk niks zien wat de meisjes hebben gedaan. Dus het is voor mij onduidelijk of ze daadwerkelijk iets hebben kunnen doen in de vorm van het aansteken van een kaars voor een papa. Of iets met bloemen hebben gedaan. Dat vertelt het verhaal niet. Je ziet het nergens in terug. En sowieso de kindjes zie je niks doen tijdens de afscheidsbijeenkomst. Althans niet in de beelden die zijn gedeeld.
Want er is maar een klein blok van de uitvaart eigenlijk gedeeld met de media, toch?
Klopt, heel kort stukje. Maar eigenlijk alleen het stuk van Karel Terlinde die spreekt. En het nummer werd gezongen door het koor.
Oh ja.
Maar volgens mij, waren dat nog broers die spraken?
Ja, tijdens de herdenking spraken prins Constantijn en koning Willem-Alexander.
Ja.
En daar kunnen we het straks over hebben hoe die de herdenkingsdienst heeft plaatsgevonden.
Ja.
En,
want het is een herdenkingsdienst heeft er dus plaatsgevonden, zeg maar, los van deze besloten ceremonie, was er een maand later...
In november, 2 november, datzelfde jaar, is er in Delft een herdenkingsdienst gehouden. En waarin er iets van 1200 gasten waarschijnlijk aanwezig waren. Mm-hmm. Daar hebben dus zijn broers gesproken. En ook wat buitenlandse bekende mensen die er waren. Desmond Tutu, omdat hij rollen had in met de Verenigde Naties. Mm-hmm. En Bono vond ik wel heel bijzonder.
Ja, dat las ik wel, inderdaad, ja.
Ik wist niet dat hij zo close
van
was
YouTube.
Van YouTube.
Te gek, hè?
Ja, 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 dus die heeft... Ik denk niet dat hij daar gezongen heeft, maar als vriend.
Ja, want is hij verder opgetreden?
Er is ook nog een Afrikaanse artiest geweest. Want het Koningshuis heeft eigenlijk van origine een goede band met Afrika, diverse landen. Ook omdat hij daar zelf wel heeft ook gezeten, heeft gewerkt. Wie traden er nog meer op?
Nou, ik denk Maaike Oudboten ook weer. Maar dat nummer is natuurlijk heel bekend geworden door het afscheid van Friso.
Ja.
Daardoor dat ik hele,
ja, dat ik je mis is daar natuurlijk ontzettend bekend door geworden.
Ja. Overigens zijn de meiden toen wel aangesproken door iemand die ook zeg maar een afscheidswoord had. Dus ja, hij heeft hun er wel bij betrokken.
Ja.
Maar ze waren denk ik nog te klein om zelf te zeggen of zo.
En dat zag je in die uitvaartceremonie in de dienst ook wel terug, dat Karel Terlinde de meisjes wel betrok in een heel persoonlijk woordje. Ja.
Yes. Ja, nou ja, dat voor wat betreft de uitvaart en de herdenkingsceremonie. Wat weten we eigenlijk over waar hij niet is bijgezet, moet ik eerder zeggen. Want hij werd natuurlijk begraven. In tegenstelling tot andere leden van de koninklijke familie. Die worden bijgezet in de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.
Ja, klopt. Ja, en Friso is begraven op de begraafplaats naast de Stulpkerk. Ik denk dat dit toch alles weer te maken ook heeft met het feit dat hij afstand van de troon heeft genomen. Dat er dus toch een andere keuze moest worden gemaakt voor wat betreft een plek waar dan te begraven.
Ja, want het Koninklijk Huis, dat zijn de mensen die dus recht hebben op de troon en die ook daar worden bijgezet. En dat had hij niet meer. Hij heeft het afgestaan voor de liefde, dus dan gaat hij ergens anders heen. Ik denk dat het ouder gezegd dat de reden is geweest. Ja,
en ik moet zeggen, ik heb en ongetwijfeld hebben jullie die beelden ook wel gezien in het verleden, de begrafenis van Juliana, Bernard en Prins Klaus niet vergeten.
Ja.
Die allemaal zijn bijgezet in deze koninklijke grafkelder. Super fascinerend, want ik bedoel, ik werkte toen nog niet in de uitvaartwereld, maar ik zag natuurlijk die beelden van een koninklijke familie die de trap afdaalt, achter het gordijntje gebeurt iets, wat er gebeurt zien wij niet. Ik vind dat toch wel wat hoor. Ik moet zeggen, ik zou zo graag eens die kelder willen zien.
Ja. En die grafkelder die bleek ook rond die tijd vol of bijna vol te zijn. Dus daar heeft de laatste jaren, ik weet niet wanneer precies het weer heropend is, maar heeft een enorme renovatie plaatsgevonden. En er zijn enorm veel plekken eigenlijk weer aan toegevoegd voor toekomstige royals. Maar dus niet voor Friso in dit geval.
Nee.
Ja, gek hè. Ik heb dan een keer zo'n beeld voor me dat je Beatrix dan zo ziet. En je ziet haar, dat gezicht, dat verdriet van haar. Ja. En dan gaat het beeld voor ons weg als kijkers.
Klopt, ja.
Maar dan denk ik van, wat heeft die vrouw voor verdriet gevoeld? En ze had natuurlijk ook de steun van haar man niet toen ze Friso begroef.
En dan constant die camera's op je gezicht.
Ja.
Dat lijkt me ook. Hè. Nu in deze setting kon de familie natuurlijk, denk ik toch beter afscheid nemen, omdat je dan niet het gevoel hebt de hele wereld die zit mee, kijkt mee, of er staat de camera op je gezicht gericht.
Ja.
Dit was gewoon meer privacy. En dat is mooi aan zo'n heel besloten afscheid. Ja.
Ja. En voor wat betreft de muziek, daar hebben we het net al even over gehad. En daar gaan we ook in het volgende blok uitgebreid aandacht aan besteden, namelijk in de playlist.
Smoor je, bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je. Omarm je, verwarm je, ik zie je en voel je. Ik aai je, ik streel je, ik knuffel en krol je. Je rijpt me, begrijpt me, verward en misleidt me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu.
Dat ik je mis, een nummer wat vaak tijdens uitvaarten wordt gespeeld of live wordt gezongen van Maaike Oudboten. En tijdens dit blok gaan we het hebben over dit nummer. En ik wil eigenlijk beginnen om te vertellen waarom ze het heeft geschreven. Ze heeft het zelf uitgebracht. Ze heeft meegedaan aan de opnames van singer-songwriter, de beste singer-songwriter. Vlak daarvoor overleed haar vader. Haar moeder was al overleden. Dus eigenlijk een eerbetoon aan haar ouders. En het is heel puur gezongen. En dat maakt ook dat het best een geliefd uitvaartnummer is. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd hoe jullie hierover denken. Heb jij het vaak meegemaakt met uitvaarten?
Ja, ik heb bij de voorbereidingen van deze aflevering ging ik eens even een beetje nadenken. Oké, van alle uitvaarten die ik heb mogen begeleiden, hoe vaak is dit nummer eigenlijk voorbij gekomen? En dat is best wel heel erg vaak. Ik denk van de 10 uitvaarten misschien wel 5 keer. Want wat je zegt, het is een ontzettend mooi nummer dat thema's raakt van verlies, rouw en gemis. Ik denk dat heel veel mensen zich kunnen vinden in de woorden die Maaike zingt. Je voelt
het verdriet.
Ja. Ja, je voelt het verdriet. Ja. Ze weet een gevoelige snaar te raken. En, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen ervoor kiezen om dit nummer tijdens het afscheid van een dierbare te laten horen. Absoluut.
Zeker. Heeft ook wel een beetje naar mijn idee te maken door de manier waarop ze zingt. Hè? Die lichte vibrato die Ilse de Lange ook heeft, die is heel, die raakt gelijk een gevoelige snaar. En het treft ook een heel breed spectrum. Want het kan gaan over het verlies van je oma, maar ook over je geliefde. En over eigenlijk iedereen van wie je houdt en die in je hart zit.
Ja.
Ik vind het een heel mooi nummer.
En heel klein gezongen.
Ja.
Dat vind ik zo mooi.
Ja.
Ik weet het niet zo goed met dit nummer. Ik heb een lichte haat-liefde verhouding, denk ik. Van de ene kant supermooi, mooie tekst. Hoezo zij dit nummer heeft geschreven en gezongen, dat begrijp ik allemaal. Maar het repetitieve en het rijmen op alle woorden begint me een beetje te irriteren, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of ik hem zo gauw zou toevoegen aan mijn lijst. Maar zeker een mooi nummer, maar misschien niet voor mij weggelegd.
En ik weet wel dat er naast jou wel heel veel andere mensen die er zijn in het land die hem op de lijst hebben staan. Want ook hebben we het bekroond met gouden en platina statussen vanwege de enorme verkoopcijfers. Dus het is een populair nummer. Maar ik sluit me toch wel een beetje aan bij jou, Chris. Want het is een mooi tekst en ze zingt het klein en het is mooi om naar te luisteren. Ze heeft een hele fijne stem.
Zeker.
Maar het is ook niet een nummer waarbij ik word geraakt. En misschien daarna, ik heb daarnaast het nummer ook best wel heel vaak gehoord. Misschien dat ik het ook associeer dan met andere uitvaarten. Maar het zal ook niet een nummer zijn dat in mijn playlist voorbij komt. En ook zeker niet bij mijn uitvaart.
En het grappige was ook wel, in de aanloop naar deze podcast hebben we dit nummer natuurlijk, denk ik, alle drie heel veel geluisterd. En aangezien wij samenwonen, stond die regelmatig op repeat. En op het moment dat je het nummer uitzet en je gaat door in je conversaties, dat heeft misschien ook met onze gekkigheid te maken, maar merkten we ook dat we op alles gingen rijmen. Dus misschien hebben we het daar ook voor onszelf een beetje verpest.
Een beetje verpest, ja. En ook allebei, weet je. Dus ook niet dat één ging.
Het stopte
dus
niet.
Nee, het ging maar door. Urenlang.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Okay.
Dus ja, leuk. Leuk weetje voor jou ook.
Ja, hou alles van.
En zing jij het veel?
Nee, want ik heb hetzelfde eigenlijk ook een beetje wat jullie hebben. Ik vind het prachtig, maar daarvoor vind ik andere nummers denk ik nog mooier om die tijdens mijn uitvaart terug te laten komen.
Ja.
En wat jij zegt over je associeert het met andere uitvaarten, dat kan je met live muziek natuurlijk weer heel erg mooi voorkomen, om even zo te zeggen. Want als je iemand anders het op een andere manier hoort spelen en zingen, dan krijg je die associatie wat minder dan wanneer je echt de radioversie hoort, zeg maar. Maar nou, sorry Maaike, maar ik ga hem toch niet meenemen naar mijn lijst.
Nee. Maar, ze heeft zeker hoge ogen ooit, dus ze hoeft het ook niet van ons te hebben, denk ik.
Sterker nog, als je bij een koninklijke familie je stem mag laten horen.
Nou,
dat bedoel ik.
Ik denk toch dat Mabel Wisse-Smith toch iets heeft gehoord in dat nummer wat ze terug wilde laten komen bij het afscheid van haar man. En misschien ook wel voor de twee meisjes. Dus
ik kan me wel voorstellen dat het een enorme troost kan bieden ook.
Ja, zeker.
Ik vind het ook heel mooi dat ze gekozen hebben voor Nederlandse zangeres. Want het is toch van koninklijke Nederlandse bloeden. Dus ja. Dat vind ik wel heel mooi.
Zeker.
We hebben het rondje natuurlijk al een beetje gemaakt. Maar heel even voor de formaliteit. Niet op jouw playlist beginnen.
Nee, sorry. Nee.
Nee.
Nou, bij mij komt hij er ook niet op. Nee, toch niet.
En bij mij ook niet. Sorry, Maaike. En dan nu door naar het volgende thema, de koffiekamer. Of, zoals ze in Limburg zouden zeggen, de koffietafel.
De koffietafel. Ja, ik had toevallig pas geleden nog een uitvaart in Limburg. En Ja, ik vind het per regio in het land ook wel verschillend. Wat serveer je? Wat komt er dan bij zo'n koffiekamer voorbij aan hapjes en drankjes? En in Limburg waren dat toevallig heel veel verschillende soorten.
Vlaai.
Vlaaien, uiteraard. Dus nee, dat is de koffiekamer. Wat vinden we van de koffiekamer?
Nou ja, ik vind eigenlijk dat eten en drinken altijd wel bij een bijeenkomst hoort. Of het nou gaat om een bruiloft of we nemen afscheid. Dat heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met mijn Surinaamse achtergrond. Want ik kan me niet herinneren dat ik ooit met familie bij elkaar ben gekomen en dat er geen eten was. Ja, de innerlijke mens mag ook gevoed worden. En
zeker als je in de rouw bent.
Ja, tuurlijk. Zeker goed voor als jezelf zorgen.
Ja, dat. Ja. En goed voor je later zorgen ook.
Ja.
Weten we ook waar het vandaan komt?
Nou, ik weet dat Brabant heeft natuurlijk ook, die vindt dat ook heel belangrijk. Mm-hmm. En die hebben dan de bossenbollen die veel naar voren komen. Maar waar het vandaan komt, weet jij misschien als Zuiderling?
Nou ja, traditioneel gezien wordt er natuurlijk vaak met koffie en cake geserveerd. Hè. Dat is ook een beetje het cliché. Dat op jouw werk hangt, Ide. Maar deze gewoonte komt voort uit een tijd waarin mensen de waken bij de overledenen soms dagenlang vasten, dus niet eten. En na de plechtigheid kregen ze wat te eten om te voorkomen dat ze flauw zouden vallen. Ja. Dus daar zit die oorsprong van de koffie met cake.
Ja, en cake schijnt dan heel goed te zijn, hè?
Suiker.
Ja, suiker is gewoon heel makkelijk weg te werken. Ja,
hoe vaak maak je het mee dat er koffie met cake wordt geserveerd?
Nou, het is grappig als ik bij families over de vloer kom en het gaat over de uitvaart. Dan wordt er heel vaak gekscherend gezegd, geen koffie met cake hoor. Dus, want dit is toch iets van vroeger. Ja. En je ziet die verschuiving, je ziet natuurlijk dat het verandert. En zeker bij mensen die heel jong overlijden, wordt er toch vaker gekozen voor een lekkere borrel en een bittergarnituur. Daarentegen noem ik ook altijd wel van jongens, een pak cake is ook super lekker toch? Ja, ik ben echt dol op cake, dus wat mij betreft mag er een plakje cake op mijn uitzet komen.
Ja, en traditie is ook heel waardevol natuurlijk.
Zeker.
Het is iets waar we ons aan vast kunnen houden, dus waarom ook niet? En nee. Ja, er worden natuurlijk allemaal crematoria gebouwd met standaard een tap erin, ja. Maar kies vooral wat bij je past.
En dat is het heel. Elke uitvaart weer, elke uitvaart moet vormgegeven worden passend bij de persoon die is overleden. Pas er een glas champagne bij? Natuurlijk komt er een glas champagne. Wil men liever toch die koffie met cake? Prima, dan wordt er de koffie met cake uitgeserveerd. En per regio merk ik ook wel dat het toch echt wel heel verschillend is. Want heb je een kerkelijke uitvaart gehad en je komt terug in de kerk voor de nazit, voor de condoleance of de koffiekamer, wordt er toch minder snel voor alcohol gekozen dan dat je na afloop de kroeg in gaat. Ja, dus het is heel wisselend en heel verschillend per familie.
Ja, want de koffiekamer is eigenlijk om na het officiële deel samen te komen. Ja. En dan met elkaar
te zijn.
In gesprek te gaan over het leven van de overleden persoon. Om mensen te condoleren.
Ja, precies. Inderdaad, het condoleren. Hè, dat is wel ook de traditie. Hè, dus dat er de ceremonie is afgelopen. Je gaat naar een plek waar dan iets genuttigd kan worden. Maar daarnaast is er ook gelegenheid om de mensen, de familie, de directe familie te condoleren. Ze de hand te schudden. En dat gebeurde vroeger wat meer formeel. Hè, dus dat mensen de koffiekamer in, de directe familie komt de koffiekamer binnen, gaat op een rijtje staan. De kerk loopt leeg. De familie wordt gecondoleerd. Ze halen een kopje koffie, nemen plaats. Tegenwoordig zie je ook wel vaker dat het een informeel samen zijn is. Hè, dat mensen met elkaar mengen, dat er wordt rondgelopen, er worden herinneringen gedeeld onder het genot van een hapje en een drankje. Het wordt vaak gewoon een gezellig samen zijn om. Ja.
Ja, en dat vind ik ook echt wel heel erg belangrijk. Hè? Zowel in het werk, maar ook op persoonlijk vlak. Want het is heel gek als je een dienst hebt gehad. Je hebt herinneringen en emoties gedeeld en iedereen gaat direct weg. Ja. Wat we natuurlijk in de coronatijd ook wel hebben meegemaakt. Dat het niet kon samen. Maar je hebt toch die behoefte om ook even te lachen. En je ziet oude neven weer of knuffelen. Ja. En dat is wel heel belangrijk. En ja, dat gaat er met een hapje en een drankje. Afhankelijk ook van hoe laat het is. Hè? Want uitvaarten zijn ook wel 's avonds of. Ja. En dan komt er inderdaad snel een borreltje bij.
En hoe vaak is een koffiekamer niet gezellig?
Ja, supergezellig.
Het is vaak een reunie.
Het is een reunie, precies dat. En dan word ik op mijn schouder getikt door de medewerker van het crematorium van de koffiekamer. En dan loop ik de mensen tegemoet en hoor je zo roepen, we moeten er zeker uit. Ja, klopt. Het is tijd om te gaan. Ja.
Ja.
Dan staan de volgende soms weer klaar.
Klopt. Dus er kan eigenlijk steeds meer. Je hoeft natuurlijk ook helemaal niet een koffiekamer te gebruiken van een crematorium of begraafplaats. Je kan natuurlijk ook prima teruggaan met z'n allen naar, naar het woonhuis.
Ja.
Voor een borrel. Of je gaat met een boot, of een restaurant, een kroeg. Elke plek is natuurlijk geschikt voor die nazit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je even kan ontladen, kan nakletsen. Er wordt ook nog wel eens met elkaar een toast uitgebracht op de persoon die is overleden. Dat doe je met elkaar. En dat is een goede afsluiting, vind ik, van een uitvaart.
Ik las dat we gemiddeld 10 tot 25 euro per persoon uitgeven aan de koffietafel.
Ja.
Dus met 100 gasten. Nou ja,
klopt.
Kun je het uitrekenen.
Als ik een kostopgave moet maken voor een familie, dan houd ik meestal 20 euro per persoon aan.
Ja.
En dat keert het aantal mensen wat ze ongeveer verwachten. Klopt dat wel, ja. Ja. Dus dan kan het lekker aantikken. En als mensen gewoon heel lekker doorgaan met drinken, dan loopt die rekening hoog op.
Ja.
Ja. Daarnaast is er natuurlijk ook een koffiekamer de plek om een condoleansboek te tekenen. Die wordt ook vaak daar neergelegd. Of dat er tijdens de koffie of tijdens de borrel op de schermen nog iets wordt getoond qua foto's. Weet je? Dus dat je eigenlijk wat er in de ouders zich heeft afgespeeld, voortzet op een informele manier in die koffiekamer.
Noem één ding op wat jij op jouw koffietafel of koffiekamer geserveerd wil hebben.
Bubbels. Het liefst champagne. Prosecco mag ook, maar het liefst champagne. Ja.
Ook nog een specifieke brand. We gaan geen reclame maken, maar toch een beetje.
Iets met een MC, zeg maar.
Omdat het moet.
Ja, ja het is de afkorting van dat merk. Ja. M.C. Maar ik mag geen reclame maken, inderdaad.
Ja, frikandelletjes voor mij. Oh. En bonbons. Ja, ik ga van hartig en zoet. Alles. Het liefst alles door elkaar heen.
Wauw.
Ja, dat wist je, hè? Van mij.
Ik denk naast de Limburgse vlei ook friet zuurvlees.
Oh,
van mijn moeder?
Ja, wel van je moeder dan. Ja. Ja.
Ik kan vragen of ze alvast een hoop gaat invriezen. Oké, nou ja, de koffiekamer. Ik denk vooral ook aan de luisteraars. Denk er zelf eens over na. En deel het vooral ook met je naasten. Hoe jij daar invulling aan wil geven. Dan gaan we nu door naar de luisteraarsvraag. En die luidt als volgt. Hoeveel tijd heb je om een uitvaart te regelen?
Ja, goede vraag. Als ik bij de nabestaanden over de vloer kom, is natuurlijk een van de allereerste vragen die ik stel, begraven of cremeren. En daarnaast, heb je de voorkeur voor een dag waarop de crematie of begrafenis mag plaatsvinden? Nou, dan vragen ze mij van, tot wanneer kan dat dan? Dan is mijn antwoord, de uiterste dag waarop de begrafenis of crematie moet plaatsvinden, is de 6e werkdag na overlijden. De dag van overlijden wordt dus niet meegeteld. Dus stel, de buurman overlijdt op maandag. Dan gaan we beginnen met tellen. Dus dan hebben we dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Zaterdag, zondag zijn dus geen werkdagen, tellen dus niet mee. Maandag, dinsdag. Dus je hebt eigenlijk altijd wel een dikke week om een uitvaart vorm te geven. En dus ook, je moet ervoor zorgen dat die uiterste dag, die 6e werkdag, de begrafenis of crematie plaatsvindt.
Ja, maar er moet natuurlijk een hele hoop geregeld worden. Kaarten de deur uit, een heel event eigenlijk. Binnen
dus die week is helemaal geen overbodige luxe hoor. Sterker nog, in de coronatijd, je had het er net al even over. In die coronatijd waren natuurlijk heel veel dingen heel ingewikkeld en lastig. En toen kon heel veel niet. Wat me ook opviel in die periode was dat er gewoon heel veel locaties vol waren, constant vol waren. Want best wel veel mensen zijn overleden in die periode. Mm. Dus was er constant de vraag, als het nog niet lukt op die 6e werkdag, wat doen we dan? Dan kunnen we uitstel aanvragen. Dus dan is dan de uitvaartondernemer, de uitvaartverzorger, om via de burgemeester van de plek waar die persoon is overleden, dus de stad of dorp waar die persoon is overleden, om daar uitstel aan te vragen. En als het goed is, krijg je dat akkoord. Ik heb dat nu toe in al die jaren dat ik dit vak mag uitoefenen nog nooit meegemaakt dat ik geen akkoord kreeg. Dus dat gaat over de maximale tijd die je dus hebt om een uitvaart te regelen. En in sommige gevallen willen mensen het liever vervroegen. Hè? Want het is namelijk ook zo dat de wet beschrijft het volgende. De overledene mag niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden. Ja. Dus niet eerder dan 36 uur.
Dat heeft natuurlijk eventueel te maken met autopsie of als de politie nog een onderzoek wil doen.
Voor strafrechtelijk onderzoek inderdaad. Ja, en als dan de persoon al is gecremeerd of begraven, wordt het onderzoek heel lastig. zijn altijd uitzonderingen. Dus er kan ook vervroeging worden aangevraagd. Dat gaat dan via de officier van justitie en ook weer via de burgemeester. En ook dat wordt eigenlijk, als je maar een goede reden hebt, ook wel goedgekeurd. Aisha, heb jij dit toevallig meegemaakt met familie uit Suriname bijvoorbeeld? Dat iemand komt overlijden en...
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken, aan de repatriëring. Ja. Leuk scrabble woord. Maar ik heb het niet nog meegemaakt dat daar iets geks mee aan de hand was. Maar zeker in de regio waar jij heel veel zit, zijn er natuurlijk ook wel islamitische uitvaarten en van andere... Hoe zeg je dat netjes? Ja. Niet-autochtone Nederlanders. En die hebben andere regels ook, kunnen ze hebben. Maar ik heb dat nog niet in het gekke meegemaakt. Nee. Jawel, dat het gek ging?
Bij bijvoorbeeld een Hindoestaanse uitvaart. Hè, die willen natuurlijk bijvoorbeeld naar de crematie ook de as heel snel binnenkrijgen. En de Nederlandse wet zegt ook dat na 30 dagen de as opgehaald mag worden bij het crematorium. Mits er dus een goede reden is om de as eerder op te halen. En bijvoorbeeld bij de Hindoestaanse cultuur. Die wil natuurlijk de dag na de crematie ook de as hebben om het daadwerkelijk uit te strooien. Moet ik een brief indienen, ook weer naar de officier van justitie. En krijg ik ook eigenlijk wel vrijwel direct akkoord. En datzelfde geldt ook voor als bijvoorbeeld een islamitische uitvaart. Die moet binnen 48 uur moet de persoon begraven worden. Ga ik ook wederom weer naar de officier van justitie om dat voor elkaar te krijgen. En nogmaals, het lukt eigenlijk altijd wel. En uitstel kan fijn zijn als er bijvoorbeeld familie vanuit heel ver weg naar Nederland moet komen. Of als er een locatie niet eerder beschikbaar is. Ja. Dus eigenlijk leven we in een heel prettig land waar best wel veel mogelijk is. Het is niet zo, je moet die zesde werkdag begraven worden of gecremeerd worden. Er is altijd wel een beetje speling en dat is zo mogelijk.
Dus om een lang verhaal kort te maken, hoeveel tijd heb je nodig om een uitvaart te regelen? Laten we zeggen een ruime week. Dus dank voor het insturen ook van deze vraag. En hiermee zijn we dan ook gelijk aan het einde gekomen van deze aflevering. Dus wederom het verzoek om ook eens met elkaar te hebben, en dan bedoel ik niet wij hier met z'n drieën, maar jullie de luisteraar thuis, om het eens met elkaar te hebben over je eigen uitvaartwensen. En mocht je een prangende vraag hebben die je graag beantwoord ziet aan deze tafel, dan kun je die insturen via Ides Instagram pagina. En volgende week zijn we er weer met een aflevering. En dan gaan we de uitvaart van John F. Kennedy bespreken. En het lied Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. En natuurlijk, welk thema gaan we uitlichten, Ide?
We gaan het hebben over de laatste zorg.
De laatste zorg.
Yes. Time to say goodbye. Afsluiting van deze aflevering van deze podcast.
Letterlijk, ja.
Nogmaals, dank voor het luisteren.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.